Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. We lezen u verder voor uit de post-synodale apostolische exhortatie Evangelii Gaudium, de vreugde van het evangelie, geschreven door paus Franciscus en gepubliceerd op 24 november 2013. Een vorige keer konden we reeds drie onderdelen behandelen van het tweede punt van het vierde hoofdstuk. Hoofdstuk 4 luidt: de maatschappelijke dimensie van de evangelisatie. En punt 2, het opnemen van de armen in de maatschappij. Daar konden we dus reeds drie onderdeeltjes van behandelen. We gaan vandaag verder met het vierde en tot slot vijfde onderdeel van dit tweede punt. Het vierde onderdeel: economie en verdeling van de inkomsten. De noodzaak om de structurele oorzaken van de armoede op te lossen kan niet wachten. Niet enkel vanwege een pragmatische eis resultaten te behalen en de maatschappij te ordenen, maar om haar te genezen van een ziekte die haar broos en onwaardig maakt en haar alleen maar tot nieuwe crisis kan brengen. De plannen van zorg, die aan enkele dringende noden het hoofd bieden, zouden enkel maar als voorlopige antwoorden moeten worden beschouwd. Zolang men de problemen van de armen niet radicaal oplost door af te zien van de absolute autonomie van de markten en de financiële speculatie en door de structurele oorzaken van de ongelijkheid aan te pakken, zullen de wereldproblemen niet opgelost worden en uiteindelijk geen enkel probleem opgelost worden. De ongelijkheid is de wortel van de maatschappelijke kwaden. De waardigheid van iedere menselijke persoon en het algemeen welzijn zijn kwesties die heel de economische politiek zouden moeten structureren. Maar soms lijken het aanhangsels die van buitenaf worden toegevoegd om een politiek discours zonder perspectieven of programma's voor een ware, integrale ontwikkeling aan te vullen. Hoeveel woorden zijn door dit systeem pijnlijk geworden? Het is hinderlijk dat men spreekt over ethiek. Het is hinderlijk dat men spreekt over wereldwijde solidariteit. Het is hinderlijk dat men over verdeling van de goederen spreekt. Het is hinderlijk dat men spreekt over het beschermen van arbeidsplaatsen. Het is hinderlijk dat men spreekt over de waardigheid van de zwakken. Het is hinderlijk dat men spreekt over een God die een inzet voor de gerechtigheid eist. Andere keren gebeurt het weer dat deze woorden onderwerp van opportunistische manipulatie worden, die onteert. Gemakzuchtige onverschilligheid ten opzichte van deze kwesties berooft ons leven en onze woorden van iedere betekenis. De roeping van een ondernemer is een edel werk, mits hij zich vragen laat stellen door een ruimere betekenis van het leven. Dit maakt het hem mogelijk het algemeen welzijn werkelijk te dienen, met zijn inspanning de goederen van deze wereld te vermenigvuldigen en voor allen toegankelijk te maken. Wij mogen niet langer vertrouwen in de blinde krachten en de onzichtbare hand van de markt. Een groei in gerechtigheid vereist iets meer dan economische groei, hoewel zij deze veronderstelt. Vraagt om beslissingen, programma's, mechanismen en processen die specifiek zijn gericht op een betere verdeling van de inkomsten, op het scheppen van werkgelegenheid, op een integrale zorg voor de armen die meer is dan louter bijstand. Het zij verre van mij een onverantwoordelijk populisme voor te stellen, maar de economie mag niet langer haar toevlucht nemen tot middelen die een nieuw vergif zijn, zoals wanneer men de winstgevendheid wil vergroten door de arbeidsmarkt te reduceren en zo nieuwe uitgeslotenen te creëren. Ik vraag God dat het aantal politici mag toenemen, die in staat zijn een authentieke dialoog aan te gaan, die zich daadwerkelijk erop richt, zich de diepe wortels en niet de uiterlijke vorm van de kwaden van onze wereld te genezen. De zozeer in discrediet geraakte politiek is een zeer hoge roeping. Het is een van de kostbaarste vormen van naastenliefde, omdat zij het algemeen welzijn zoekt. Wij moeten ervan overtuigd raken dat de naastenliefde niet enkel het principe van micro-relaties is. Relaties op het niveau van vriendschap, familie, een kleine groep. Maar ook van macro-relaties. Maatschappelijke, economische en politieke relaties. Ik bid de Heer dat Hij ons meer politici schenkt die de maatschappij, het volk, het leven van de armen werkelijk ter harte gaan. Het is absoluut noodzakelijk dat de regeerders en de financiële macht de blik omhoog heffen en hun perspectieven verbreden, dat zij ervoor zorgen dat er waardig werk is, onderwijs en gezondheidszorg voor alle burgers. En waarom zouden zij hun toevlucht niet tot God nemen, opdat Hij hun plannen bezielt? Ik ben ervan overtuigd dat er vanuit een openheid voor transcendentie zich een nieuwe politieke en economische mentaliteit gevormd kan worden, die de absolute tweedeling tussen de economie en het algemeen maatschappelijk welzijn zou kunnen helpen overwinnen. De economie zou, zoals het woord zelf aangeeft, de kunst moeten zijn om te komen tot een gepast beheer van het gemeenschappelijke huis dat de hele wereld is. Iedere economische actie van een bepaalde omvang heeft, wanneer die in het ene gedeelte van de planeet in beweging wordt gezet, zijn weerslag op het geheel. Daarom mag geen enkele regering buiten een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om handelen. Het wordt immers steeds moeilijker oplossingen op lokaal niveau te vinden voor de enorme wereldwijde tegenstellingen, waardoor de lokale politiek wordt overstelpt met problemen die moeten worden opgelost. Wanneer wij werkelijk een gezonde wereldeconomie willen bereiken, dan is er in deze historische fase een efficiëntere wijze van interactie nodig, die, met behoud van de soevereiniteit van de naties, het economisch welzijn van alle landen en niet enkel dat van weinigen garandeert. Iedere gemeenschap van de kerk zal in de mate waarin zij zich rustig wil houden, zonder zich creatief in te spannen en effectief samen te werken, opdat de armen een waardig leven hebben en voor de integratie van allen, ook het risico lopen uiteen te vallen, hoewel zij het heeft over maatschappelijke thema's en de regeringen bekritiseert. Zij zal uiteindelijk gemakkelijk worden overspoeld door een geestelijke, wereldse gezindheid, die wordt verborgen met religieuze praktijken, met onvruchtbare vergaderingen of loze praat. Wanneer iemand zich beledigd weet door mijn woorden, zeg ik hem dat ik ze tot uitdrukking breng met liefde en de beste bedoelingen, ver van ieder persoonlijk belang of politieke ideologie. Mijn woord is niet dat van een vijand, noch dat van een tegenstander. Mij interesseert enkel ervoor te zorgen dat degenen die slaven zijn van een individualistische, onverschillige en egoïstische mentaliteit, zich kunnen bevrijden van die onwaardige ketenen en een menselijkere, edelere, vruchtbaardere stijl van leven en denken krijgen die hun verblijf hier op aarde waardigheid verleent.
Thank you.
Onderdeel 5. Zorg hebben voor de broosheid. Jezus, de verkondiger van het evangelie bij uitstek en het evangelie in persoon, identificeert zich in het bijzonder met de kleinsten. Dit herinnert ons eraan dat wij christenen allen geroepen zijn om zorg te dragen voor de meest brozen van de aarde. Echter, in het van kracht zijnde model van succes en privérecht, lijkt het geen zin te hebben erin te investeren dat degenen die achterblijven, de zwakken of de minder begaafden, hun weg kunnen vinden in het leven. Het is absoluut noodzakelijk aandacht te schenken aan nieuwe vormen van armoede en broosheid, waarin wij geroepen zijn de lijdende Christus te herkennen. Ook wanneer dit ons blijkbaar geen tastbare en onmiddellijke voordelen brengt. De daklozen, de drugsverslaafden, de vluchtelingen, de noodlijdende volken, de steeds eenzamere en in de steek gelaten ouderen, enzovoort. De migranten vormen voor mij een bijzondere uitdaging, omdat ik herder ben van een kerk zonder grenzen, die zich moeder van iedereen weet. En daarom spoor ik de landen aan tot een edelmoedige openheid, die in plaats van de vernietiging van de lokale identiteit te vrezen, in staat is nieuwe culturele syntheses te creëren. Hoe mooi zijn de steden die ongezond wantrouwen weten te overwinnen en hen die anders zijn integreren en die van die integratie een nieuwe factor van ontwikkeling maken. Hoe mooi zijn de steden die ook in hun architectonisch plan vol ruimte zijn die verbinden, relaties tot stand brengen, de erkenning van de ander bevorderen. Mij heeft de situatie van hen die voorwerp van verschillende vormen van mensenhandel zijn, altijd bijzonder veel verdriet gedaan. Ik zou willen dat men luisterde naar de kreet van God die ons allen vraagt: waar is uw broer? Waar is uw broeder slaaf? Waar is hij die je iedere dag aan het doden bent in de kleine clandestine fabriek, in het net van de prostitutie, in de kinderen die je gebruikt voor bedelarij, in hem die stiekem moet werken omdat zijn papieren niet in orde zijn? Wij doen alsof er niets aan de hand is. Er zijn vele vormen van medeplichtigheid. De vraag geldt allen. In onze steden heeft deze mafioze en perverse misdaad wortel geschoten en velen hebben handen die druipen van het bloed vanwege een gemakzuchtige en zwijgende medeplichtigheid. Dubbel zo arm zijn de vrouwen die leven in een situatie van uitsluiting, mishandeling en geweld, omdat zij vaak minder mogelijkheden hebben om hun rechten te verdedigen. Wij vinden onder hen echter ook voortdurend de meest bewonderenswaardige gebaren van dagelijks heroïsme in de verdediging van en de zorg voor de broosheid van hun gezinnen. Onder deze zwakken, voor wie de kerk in het bijzonder zorg wil dragen, zijn ook de ongeboren kinderen, die de meest kwetsbare en onschuldige van allen zijn, aan wie men vandaag de menselijke waardigheid wil ontzeggen om met hen te doen wat men wil, door hun het leven te ontnemen en een wetgeving te bevorderen, zodat niemand dat kan verhinderen. Om de door de kerk ondernomen verdediging van het leven van de ongeborenen vrolijk belachelijk te maken, zorgt men vaker voor haar stellingname voor te stellen als iets ideologisch, obscurantistisch en conservatief. Dit verdedigen van het ongeboren leven is echter ten nauwste verbonden met het verdedigen van ieder menselijk recht. Het veronderstelt de overtuiging dat een menselijk wezen altijd heilig en onschendbaar is, in iedere situatie en in iedere fase van zijn ontwikkeling. Een mens is een doel op zich en nooit een middel om andere moeilijkheden op te lossen. Wanneer deze overtuiging wegvalt, blijven er geen hechte en duurzame fundamenten over voor de verdediging van de rechten van de mens, die altijd onderhevig zouden zijn aan de toevallige conventies van de machthebbers van het ogenblik. Enkel de reden is voldoende om de onschendbare waarde van elk menselijk leven te erkennen. Maar wanneer wij hiernaar ook vanuit het geloof kijken, schreeuwt iedere schending van de persoonlijke waardigheid voor het aanschijn van God om wraak en neemt de gestalte aan van een belediging van de schepper van de mens. Juist omdat het een kwestie is die te maken heeft met de innerlijke samenhang van onze boodschap over de waarde van de menselijke persoon, moet men niet verwachten dat de kerk haar standpunt verandert ten opzichte van deze kwestie. Ik wil, wat dit betreft, volslagen eerlijk zijn. Dit is geen onderwerp dat onderhevig is aan vermeende hervormingen of moderniseringen. Het is niet progressief te pretenderen de problemen op te lossen door een menselijk leven te elimineren. Het is echter ook waar dat we weinig hebben gedaan om op gepaste wijze de vrouwen te begeleiden die zich in zeer moeilijke omstandigheden bevinden, waar abortus zich aan hen voordoet als een snelle oplossing voor hun diepe angsten, vooral wanneer het leven dat in hen groeit is ontstaan ten gevolge van geweld of in een context van uiterste armoede. Wie kan zulke droevige omstandigheden niet begrijpen? Er zijn andere broze en weerloze wezens die vaak aan de genade van economische belangen of van willekeurig gebruik overgeleverd blijven. En ik verwijs naar het geheel van de schepping. Als menselijke wezens zijn wij niet louter begunstigden, maar behoeders van de andere schepselen. Door middel van onze lichamelijke werkelijkheid heeft God ons zo nauw met de wereld die ons omgeeft verbonden, dat de woestijnvorming van de bodem, als het ware, een ziekte is voor ieder. En wij mogen klagen over het uitsterven van een soort, als was het een verminking. Laten wij het niet toelaten dat er in ons spoor tekenen van verwoesting en dood achterblijven die ons leven en dat van toekomstige generaties treffen. In die zin maak ik mij de mooie en profetische klacht eigen die verschillende jaren geleden de bisschoppen van de Filipijnen tot uitdrukking hebben gebracht. Citaat: een ongelooflijke verscheidenheid aan insecten leefde in het bos, en zij waren bezig met iedere soort van eigen taak. De vogels vlogen in de lucht. Hun schitterende veren en hun verschillende gezangen voegden kleur en melodieën toe aan het groen van de bossen. God heeft dit land, zijn bijzondere schepselen, voor ons gewild, maar niet opdat wij het konden verwoesten en veranderen in een woestijnachtig gebied. Kijk na één nacht regen naar de chocoladebruine rivieren van jouw omgeving en denk eraan dat zij het levende bloed van de aarde naar de zee wegbrengen. Hoe zullen de vissen in de riolen, zoals de Rio Pasig en zoveel andere rivieren die wij hebben vervuild, kunnen zwemmen? Wie heeft de wonderlijke wereld van de zee veranderd in kerkhoven onder water, zonder leven en kleur? Klein, maar sterk in de liefde van God, zoals de heilige Franciscus zijn wij allen als christenen geroepen de zorg op ons te nemen voor de broosheid van het volk en de wereld waarin wij leven. Puntje 3. Het algemene welzijn en de maatschappelijke vrede. Wij hebben veel gesproken over de vreugde en de liefde, maar het woord van God vermeldt ook de vrucht van de vrede. Maatschappelijke vrede mag niet worden begrepen als irenisme of als een louter afwezig zijn van geweld, bereikt doordat één gedeelte van de maatschappij het andere overheerst. Het zou eveneens een valse vrede zijn wanneer die als excuus zou dienen om een maatschappelijke organisatie te rechtvaardigen die de armsten tot zwijgen of bedaren brengt, zodat degenen die de grootste weldaden genieten, hun levensstijl rustig kunnen handhaven, terwijl de anderen, zo goed en zo kwaad als het gaat, overleven. Maatschappelijke aanspraken die te maken hebben met de verdeling van inkomsten, maatschappelijke integratie van de armen en mensenrechten, mogen niet verstikt worden met het voorwendsel een consensus op papier of een kortstondige vrede voor een gelukkige minderheid tot stand te brengen. De waardigheid van de menselijke persoon en het algemeen welzijn staan boven de rust van enkelen die niet willen afzien van hun voorrechten. Wanneer die waarden worden aangetast, is een profetische stem nodig. Vrede beperkt zich niet tot een afwezigheid van oorlog, de vrucht van een steeds wankel evenwicht van de krachten. Men bouwt er dag voor dag aan in het nastreven van een door God gewilde orde, die een volmaaktere gerechtigheid onder de mensen met zich meebrengt. Uiteindelijk zal een vrede, die niet ontstaat als de vrucht van de integrale ontwikkeling van allen, ook geen toekomst hebben en altijd zaad van nieuwe conflicten en verschillende vormen van geweld zijn. In iedere natie ontwikkelen de inwoners de maatschappelijke dimensies van hun leven door zich op te stellen als verantwoordelijke burgers binnen een volk, niet als een massa die wordt meegesleept door de heersende krachten. Wij herinneren eraan dat het trouwe burgerschap een deugd is en deelname aan het politieke leven een morele verplichting. Maar een volk worden is iets meer en vraagt om een voortdurend proces, waarbij iedere nieuwe generatie zich betrokken ziet. Het is een langzaam en moeilijk werk dat vereist dat men wil integreren en wil leren dit zodanig te doen dat men een cultuur van ontmoeting in een meervoudige harmonie ontwikkelt. Om te vorderen in dit opbouwen van een volk in vrede, gerechtigheid en broederschap zijn er vier principes die verband houden met bipolaire spanningen die eigen zijn aan iedere maatschappelijke werkelijkheid. Zij vloeien voort uit de grote postulaten van de sociale leer van de kerk, die de voornaamste en fundamentele referentiële parameters vormen voor het interpreteren en beoordelen van de maatschappelijke verschijnselen. In het licht hiervan wil ik nu deze vier principes voorhouden, die in het bijzonder gericht zijn op de ontwikkeling van de maatschappelijke samenleving en het opbouwen van een volk waarin de verschillen binnen een gemeenschappelijk plan met elkaar in overeenstemming worden gebracht. Ik doe het in de overtuiging dat de toepassing ervan een authentieke weg naar vrede binnen iedere natie en in heel de wereld kan zijn. Onderdeel 1. Tijd gaat boven ruimte. Er is een bipolaire spanning tussen volheid en beperking. Volheid wekt de wil op alles te bezitten, en beperking is de muur die voor ons wordt opgeworpen. De tijd, in ruime zin verstaan, verwijst naar volheid als uitdrukking van de horizon die voor ons opengaat, en het ogenblik is een uitdrukking van de beperking die men ervaart in een omschreven ruimte. Burgers leven in een spanning tussen het tijdsgewricht van het ogenblik en het licht van de tijd, van de grotere horizon, van de utopie die ons openstelt voor de toekomst als uiteindelijke oorzaak die aantrekt. Hieruit komt een eerste principe voort om te bevorderen in de opbouw van een volk. Tijd gaat boven ruimte. Dit principe maakt het mogelijk op lange termijn te werken zonder de obsessie van onmiddellijke resultaten. Het helpt moeilijke en ongunstige situaties of de veranderingen in de plannen die de dynamiek van de werkelijkheid oplegt te verdragen. Het is een uitnodiging om de spanning tussen volheid en beperking te aanvaarden door aan de tijd prioriteit te geven. Een van de zonden die men soms ontmoet in de sociaal-politieke activiteit bestaat er in de ruimte van de macht voorrang te geven boven de tijd van de processen. Voorrang geven aan de ruimte leidt ertoe dat men er gek van wordt om alles op het huidige ogenblik op te lossen, om te trachten bezit te nemen van alle ruimte van de macht en zelfbevestiging. Het betekent de processen te kristalliseren en de pretentie te hebben deze tot stilstand te brengen. Voorrang geven aan de tijd betekent zich meer bezighouden met het beginnen van processen dan met het bezitten van ruimte. De tijd ordent de ruimte. Hij verlicht haar en verandert haar in een schakel van een keten in voortdurende groei, zonder weg terug. Het gaat erom de voorrang te geven aan activiteiten die een nieuwe dynamiek in de maatschappij voortbrengen en andere personen en groepen erbij betrokken die ze zullen voortzetten, opdat zij bij belangrijke historische gebeurtenissen vrucht dragen. Zonder angst echter, met duidelijke en vasthoudende overtuigingen. Soms vraag ik mij af wie degenen zijn die er zich in de huidige wereld werkelijk meer om bekommeren de processen leven in te blazen die een volk opbouwen, dan onmiddellijke resultaten te boeken die een gemakkelijk, snel en kortstondig politiek rendement opleveren, maar die niet de menselijke volheid opbouwen. De geschiedenis zal hen misschien oordelen naar het criterium dat Romano Guardino formuleerde. Citaat: de enige maatstaf waarmee een tijd juist beoordeeld kan worden, is de vraag in hoeverre de volheid van het menselijk bestaan zich daarin naar eigen aard en mogelijkheden ontplooit en tot echte zingeving komt. Einde citaat. Dit criterium is ook zeer geschikt voor de evangelisatie. Die vereist de horizon voor ogen te houden, met de mogelijke processen en de lange weg te beginnen. De Heer zelf gaf in zijn aardse leven zijn leerlingen vaak te verstaan dat er dingen waren die zij nog niet konden begrijpen en dat het noodzakelijk was op de Heilige Geest te wachten. De parabel van de tarwe en het onkruid beschrijft een belangrijk aspect van de evangelisatie, dat erin bestaat te laten zien hoe de vijand de ruimte van het rijk kan bezetten en schade kan aanrichten met het onkruid, maar wordt overwonnen door de goede kwaliteit van de tarwe die zich met der tijd openbaart. Het tweede onderdeel. De eenheid gaat boven het conflict. Het conflict kan niet worden genegeerd of verheeld. Het moet worden geaccepteerd. Maar wanneer wij hierin verstrikt blijven, verliezen wij het perspectief, beperken zich de horizonten en blijft de werkelijkheid zelf versplinterd. Wanneer wij in een conflictsituatie blijven steken, verliezen wij de zin voor de diepe eenheid van de werkelijkheid. Waar het een conflict betreft, kijken sommigen eenvoudigweg hiernaar en gaan verder alsof er niets aan de hand is. Zij wassen hun handen om met hun leven verder te kunnen gaan. Anderen gaan het conflict zozeer aan dat ze erin gevangen blijven, de horizon uit het oog verliezen, de eigen verwarring en ontevredenheid projecteren op de instellingen en eenheid zo onmogelijk wordt. Er is echter een derde manier, de meest geschikte, om zich tegenover het conflict op te stellen. Dat is aanvaarden conflict te verdragen, het op te lossen en het te veranderen in een verbindingsschakel van een nieuw proces. Zalig zij die vrede brengen. Op deze wijze wordt het mogelijk een gemeenschap in de verschillen te ontwikkelen, die enkel kan worden begunstigd door die nobele personen die de moed hebben verder te gaan dan de oppervlakte van het conflict en de anderen zien in hun diepste waardigheid. Daarom is het noodzakelijk een principe aan te nemen dat absoluut onontbeerlijk is om maatschappelijke vriendschap op te bouwen. De eenheid gaat boven het conflict. Solidariteit, begrepen in haar diepste en uitdagende betekenis, wordt op deze wijze een stijl om geschiedenis te schrijven, een levende omgeving op te bouwen waar conflicten, spanningen en tegenstellingen tot een pluriforme eenheid kunnen komen die nieuwe leven schept. Dat betekent niet inzetten op syncretisme, nog op het opnemen van het een in het ander, maar op een oplossing op een hoger vlak, die de kostbare mogelijkheden van de tegengestelde polariteiten in zich bewaart. Dit evangelisch criterium herinnert ons eraan dat Christus alles in zich heeft verenigd, hemel en aarde, God en mens, tijd en eeuwigheid, vlees en geest, persoon en maatschappij. Het onderscheidingsteken van deze eenheid en verzoening van alles in zich is de vrede. Christus is onze vrede, zo zegt de heilige apostel Paulus in zijn brief aan de christenen van Efeze, hoofdstuk 2, vers 14. De evangelische boodschap begint steeds met de vredegroet en de vrede bekroont en verstevigt op ieder ogenblik de relaties tussen de leerlingen. Vrede is mogelijk omdat de Heer de wereld en haar voortdurende conflictsituatie heeft overwonnen door vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten, horen we in de brief aan de Colossenzen, hoofdstuk 1, vers 20. Wanneer wij deze Bijbelteksten dieper bestuderen, zullen wij ontdekken dat de eerste omgeving waarin wij geroepen zijn deze verzoening te veroveren, de eigen innerlijkheid is, het eigen leven dat altijd wordt bedreigd door een dialectische versplintering. Met harten die in duizend stukken zijn verdeeld, zal het moeilijk zijn een authentieke maatschappelijke vrede op te bouwen. De boodschap van vrede is niet die van een vrede waarover is onderhandeld, maar de overtuiging dat de eenheid van de geest alle verschillen met elkaar in overeenstemming brengt. Zij gaat ieder conflict te boven in een nieuwe, veelbelovende synthese. Verscheidenheid is mooi wanneer zij het aanvaardt voortdurend in een proces van verzoening te treden om uiteindelijk een soort cultureel verdrag te sluiten dat een verzoende verscheidenheid naar boven doet komen, zoals de bisschoppen van Congo goed leerden. Citaat: de verscheidenheid van onze bevolkingsgroepen is een rijkdom. Enkel met de eenheid, met de bekering van de harten en de verzoening zullen wij ons land verder kunnen laten komen. Thank you. Onderdeel 3. De werkelijkheid is belangrijker dan het idee. Er bestaat eveneens een bipolaire spanning tussen het idee en de werkelijkheid. De werkelijkheid is eenvoudig weg. Het idee wordt uitgewerkt. Tussen de twee moet er voortdurend een dialoog tot stand worden gebracht en daarbij moet worden vermeden dat het idee zich uiteindelijk losmaakt van de werkelijkheid. Het is gevaarlijk te leven in het rijk van enkel maar het woord, van het beeld, van het sofisme. Hieruit leidt men af dat het nodig is een derde principe aan te nemen. De werkelijkheid gaat boven het idee. Dit houdt in dat men verschillende vormen van het camoufleren van de werkelijkheid moet vermijden. Vormen van engelachtig purisme, vormen van totalitarisme van het relativisme, vormen van verklarend nominalisme, meer formele dan werkelijke plannen, vormen van antihistorisch fundamentalisme, ethische systemen zonder goedheid, vormen van intellectualisme zonder wijsheid. Het idee, de conceptuele uitwerkingen, heeft als functie de werkelijkheid te vatten, te begrijpen en te leiden. Een idee dat los staat van de werkelijkheid doet inefficiënte vormen van idealisme en nominalisme ontstaan, die hoogstens classificeren of definiëren, maar niet engageren. Wat engageert is de door de redenering verlichte werkelijkheid. Men moet van een formeel nominalisme overgaan naar een harmonieuze objectiviteit. Anders manipuleert men de waarheid, zoals men de gymnastiek vervangt door de cosmetiek. Er zijn politici en ook religieuze leiders die zich afvragen waarom het volk hen niet begrijpt en niet volgt, als hun voorstellen toch zo logisch en duidelijk zijn. Waarschijnlijk komt dat omdat ze zich bevinden in het rijk van de pure ideeën en politiek of geloof hebben gereduceerd tot retoriek. Anderen hebben de eenvoud vergeten en van buitenaf een rationaliteit ingevoerd die de mensen vreemd is. De werkelijkheid gaat boven het idee. Dit criterium houdt verband met de menswording van het woord en het in praktijk brengen ervan. Hieraan onderkent gij de geest van God. Iedere geest die belijdt dat Jezus Christus werkelijk mens is geworden, is van God, Zo horen we in de eerste brief van de heilige apostel Johannes, hoofdstuk 4, vers 2. Het criterium van werkelijkheid, van een woord dat reeds mens is geworden en dat altijd tracht mens te worden, is essentieel voor de evangelisatie. Enerzijds brengt het ons ertoe de geschiedenis van de kerk op haar juiste waarde te schatten als heilsgeschiedenis. Onze heiligen te herdenken die het evangelie hebben geïncultureerd in het leven van onze volken. De rijke, 2000-jarige geschiedenis van de kerk te oogsten, zonder de pretentie te hebben los van deze schat een denken te ontwikkelen, als wilden wij het evangelie zelf uitvinden. Anderzijds brengt dit criterium ons ertoe het woord in praktijk te brengen, werken van gerechtigheid en naastenliefde te verwezenlijken waarin dat woord vruchtbaar is. Het woord niet in praktijk brengen, het geen werkelijkheid laten worden, betekent op zand bouwen, blijven steken in het pure idee en vervallen tot vormen van intimisme en gnosticisme, die geen vrucht dragen, die de dynamiek ervan onvruchtbaar maken. Onderdeel 4. Het geheel gaat boven het deel. Ook tussen globalisering en lokalisering ontstaat een spanning. Men moet aandacht schenken aan de wereldwijde dimensie om niet te vervallen tot alledaagse kleingeestigheid. Tegelijkertijd is het niet opportun wat lokaal is, wat ons met beide benen op de grond doet staan, uit het oog te verliezen. Deze twee dingen samen verhinderen dat wij vervallen tot een van deze extremen. Het een dat de burgers leven in een abstract en globaliserend universalisme, als mimetische passagiers van de laatste wagon, die het vuurwerk van de wereld die van anderen is met open mond en geprogrammeerd applaus bewonderen. Het ander dat zij een folkloristisch museum worden van lokale kluizenaars die ertoe veroordeeld zijn altijd dezelfde dingen te herhalen, niet in staat zich vragen te stellen door hetgeen anders is en de schoonheid te waarderen die God buiten hun grenzen verspreidt. Het geheel is meer dan het deel en is ook meer dan een eenvoudige som van de delen. Men moet dus niet al te zeer bezeten zijn van bijzondere kwesties met een beperkte omvang. Men moet de blik altijd verruimen om een groter goed dat ons allen weldaden kan verschaffen te herkennen. Men moet dat echter doen zonder dat er sprake is van vlucht, van ontworteling. Het is noodzakelijk te wortelen in vruchtbare grond en in de geschiedenis van de eigen plaats die een geschenk van God is. Men werkt in het klein met wat dichtbij is, maar met een ruimer perspectief. Op dezelfde wijze gaat een persoon die zijn persoonlijke bijzonderheid bewaart en zijn identiteit niet verbergt, niet in het niets op wanneer hij van harte integreert in een gemeenschap, maar hij ontvangt steeds nieuwe prikkels voor de eigen ontwikkeling. Het is nog de wereldwijde bol die in het niets doet opgaan, nog het geïsoleerde deel zijn dat onvruchtbaar maakt. Het model is niet de bol, die niet superieur is aan haar delen, waar ieder punt even ver van het middelpunt is verwijderd en er geen verschillen zijn tussen het ene punt en het andere. Het model is het veelvlak, dat het samenvloeien van alle delen weerspiegelt die daarin hun oorspronkelijkheid behouden. Zowel het pastorale handelen als het politieke handelen trachten in die veelhoek het beste van elk bijeen te brengen. Daar hebben de armen met hun cultuur, hun plannen en hun eigen mogelijkheden een plaats. Zelfs personen die kunnen worden bekritiseerd om hun fouten, hebben iets bij te dragen dat niet verloren mag gaan. Het is de vereniging van de volken die in de universele orde hun bijzondere aard bewaren. Het is het geheel van personen in een maatschappij die een algemeen welzijn zoekt dat werkelijk allen omvat. Ons christenen zegt dit principe ook iets over het geheel of de volheid van het evangelie dat de kerk ons doorgeeft en tot het prediken waarvan zij ons zendt. De volle rijkdom ervan sluit academici en arbeiders in, ondernemers en kunstenaars, allen. De volkse mystiek neemt op haar wijze heel het evangelie op en geeft het gestalte in uitdrukkingen van gebed, broederschap, gerechtigheid, strijd en feest. De blijde boodschap is de vreugde van een vader die wil dat niemand van zijn kleinen verloren gaan. Zo ontluikt de vreugde in de goede herder die het verloren schaap ontmoet en het terugbrengt in zijn schaapstal. Het evangelie is zuurdeeg dat heel de massa en heel de stad die boven op de berg straalt en alle volken verlicht tot gisting brengt. Het evangelie heeft een criterium van totaliteit dat er inherent aan is. Het houdt niet op blijde boodschap te zijn, totdat het aan allen is verkondigd, totdat het alle dimensies van de mens bevrucht en weer gezond maakt, en totdat het alle mensen aan de tafel van het Rijk verenigt. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u mochten voorlezen uit de post-synodale apostolische exhortatie Evangelii Gaudium, de vreugde van het evangelie, geschreven door paus Franciscus en gepubliceerd op 24 november 2013. Een volgende keer gaan we verder met het vierde puntje onder het vierde hoofdstuk, de maatschappelijke dialoog als bijdrage aan de vrede. Dat is voor een volgende keer. En dan hoop ik dat u opnieuw afstemt op het programma De Kerk Spreekt. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.